Familie, vrienden, belangstellenden, hier aanwezig of met ons verbonden. We zijn deze middag bij elkaar in een rouwdienst die voorafgaat aan de begrafenis van Nicolaas van Dijk. Nico. En ik wens u toe dat de woorden die gesproken zullen worden vanuit Gods woord, psalm die we zullen zingen, u tot troost, bemoediging, maar ook tot een zegen mogen zijn. Wil ik nu het woord geven aan dominee Kempeniers.
We willen deze bijeenkomst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 25, het tweede vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 25. U voorgaan in gebed. Almachtige en eeuwige God, schepper van al wat is. We zoeken in deze rouwsamenkomst uw aangezicht in ons gebed. Nu we hier samengekomen zijn met mevrouw Van Dijk, de kinderen, de kleinkinderen, verdere familieleden en bekenden, gemeenteleden, in een bijeenkomst die voorafgaat aan de begrafenis van een geliefde man, een zorgzame vader en schoonvader, grootvader en overgrootvader. En dan weet u volmaakt wat er in het hart leeft van mevrouw Van Dijk, die op deze dag definitief afscheid moet nemen van haar zo geliefde man, met wie ze zoveel jaren door de band van het huwelijk is verbonden geweest. Het is in de weg van uw voorzienigheid geweest, heren, dat u hen beiden bij elkaar hebt gebracht, ruim 60 jaar geleden. En u gaf liefde in het hart tot elkaar. Een liefde die zo sterk werd dat ze elkaar voor dit leven het ja-woord mochten geven. En ze hebben al die lange jaren lief en leed met elkaar gedeeld. Zo met elkaar vergroeid geweest. U hebt hen kinderen gegeven en kleinkinderen, achterkleinkinderen. En wat is er dan veel, Heere, wat ook in deze dag tot dankbaarheid mag stemmen. Voor wat u in hem gegeven hebt als man, als vader, schoonvader en opa. En hoe wij ook in welke betrekking wij tot Nico van Dijk hebben gestaan. En tegelijkertijd, Heere, maakt dat de lege plaats zo groot. Nu wij zijn stem niet meer zullen horen. En nu we hem niet meer zullen zien. Nu er ook een einde komt aan een periode van afnemende krachten en gedachten. Waarin mevrouw van Dijk en ook de kinderen hun geliefde man en vader zoveel zorg hebben moeten verlenen. En wat dat betekent, Heere, dat moet worden ingeleefd. Dat zal de tijd ons moeten leren. En ze is al een poosje bezig met toch afscheid te nemen van de man die ze altijd gekend heeft. Maar nu het dan definitief is, Heere, nu is er rouw. En nu is er verdriet. En wilt u in deze omstandigheden van gemis en ook naar de toekomst toe zijn wat u belooft te zijn. Een man der weduwen en een vader der wezen. Zo bent u, Heere, een genadig en een barmhartig God. Schoon, zwaar getergd, toch langmoedig en weldadig. En als we in deze eenvoudige rouwsamenkomst bijeen zijn om uw woord te lezen, Heere, dan dank u daarvoor dat we het vandaag niet hoeven te doen met woorden van mensen. Want mensen zijn moeilijke vertroosters. Mensenwoorden, hoewel menend gesproken, zijn vaak ook zo leeg. En wij kunnen nooit die lege plaats die er gekomen is vervullen. Maar als u spreekt, Heere, dan troost u echt. Dan komt er tegenwicht tegen die zware last van het gemis en van de rouw. Van het nooit meer, het besef dat we hem niet meer zullen zien. Van de eindigheid van het leven. Als daar nu tegenover komt te staan wie dat u bent. En als we dan de psalm gaan lezen en daar enkele gedachten met elkaar over hopen te delen. Waar een huwelijk ook mee is begonnen. Heere der heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Dan is dat een boodschap niet meer voor de overledene. Hij is daar waar hij eeuwig zal zijn. U bent rechter, u beslist. We geven hem in dat opzicht aan u over. Maar de boodschap is er voor ons, die nog leven, die nog voor de dood staan, voor de ontmoeting met u. Want sterven, dat is toch God ontmoeten. En wij kunnen niet sterven. Wij kunnen u niet ontmoeten zoals we geboren zijn. En daarom hebben wij die wedergeboorte nodig. Die genade die uit u is. Die we niet kunnen verdienen, die we niet ons waardig kunnen maken. Maar die we uit genade kunnen krijgen. En dat op rekening van die Zoon die gij gezonden hebt, de Heer Jezus Christus, die ons in alles is gelijk geworden, uitgenomen in de zonde. En nu is Hij de dood ingegaan en nu heeft Hij de schuld gedragen van zijn volk. En Heer, nu roept U ons op om ons toe te vertrouwen aan Hem. Om te gaan leren zien dat er buiten deze Zoon, buiten Jezus, geen toekomst is. Geen zaligheid. Maar in Hem en door Hem heeft de dood niet het laatste woord. Maar is er een leven tot in eeuwigheid. En geeft dat we daar ontvankelijk voor mogen zijn of gemaakt mogen worden. Dat we beseffen dat het leven eindig is. En dat er meer is dan alleen datgene wat we zien. Wilt u zo, Heere, met ons zijn? In het spreken en ook in het luisteren. Ook als wij wellicht misschien niet gewend zijn in een kerk te zijn. Niet gewend zijn aan de taal van de Bijbel. Heere, dan mogen we toch verwachten en hopen dat u slechts aan één woord genoeg hebt. Om een mensenhart aan te raken en in beslag te nemen en in te winnen voor uw dienst. Zodat er een heilige nieuwsgierigheid gaat ontstaan. Een dorst naar u. En besef dat er buiten u geen geluk en geen leven is. Zou u dat alstublieft willen doen, Heere, in de harten van de kinderen en van de kleine, de achterkleinkinderen en van allen die hier zijn of meeluisteren. En laat zo dit sterven ook in geestelijk opzicht tot zegen mogen zijn. Gedenkt u ons, Heere, en hoort u ons gebed uit genade en om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen Psalm 84. Psalm 84 en daarna zingen wij de berijming van die psalm, het derde en het zesde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En het zesde, want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden een zon en schild. Psalm 84. Voor de opperzangmeester op de Gittit. Een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn Koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Sela. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der Moerbeziën bomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. En iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Sela. O God, ons schild. Zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God, de Heere, is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Na de overdenking, na het amen daarvan, zingen wij Psalm 42, het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. En wat er uit verder volgt, uit het vijfde van Psalm 42. Geachte familie, mevrouw Van Dijk, met de kinderen en de kleinkinderen, achterkleinkinderen, verdere familie, bekenden, gemeenteleden. Een prachtige tekst boven de rouwkaart van het overlijden van uw man Nico van Dijk. Heren der heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Ruim 60 jaar geleden heeft die tekst geklonken op uw trouwdag. Niet in een kerkdienst, vanwege de wat ingewikkelde kerkelijke achtergrond waarin u bent opgegroeid. Uw ouders waren volgelingen van dominee J.P. Pauwe. Pauwejanen, zoals ze dan in het kerkelijke leven genoemd worden, kwamen niet meer naar de kerk, maar zaten bij elkaar rondom de preken van deze godzalige leraar uit Den Haag. Uw opa, als ik me niet vergis, heeft toen een preek over deze tekst gelezen, wellicht van dominee Pauwe. Ja. In het dagboek wat ik aan het lezen ben van dominee Pauwe komt deze tekst ook een aantal keren voor. Hij heeft daar verschillende preken over gehouden. En dan klinkt in deze woorden een welgelukzalig uit. Dus niet alleen maar dat een mens gelukkig is, maar welgelukzalig, een driemaal zalig. Zaliger, gelukkiger dan dit kun je niet zijn. En als dit je leven is, dat je op God, de Heere, leert vertrouwen. Dat is zeker vandaag de dag, nu we hier zo onontkoombaar met de dood in aanraking zijn gekomen, van het allergrootste belang. Want alles valt weg. De dood maakt overal scheiding. Scheiding aan het huwelijk van ruim 60 jaren. De band breekt in tijdelijk opzicht tussen man en vrouw. Tussen vader en kind. Tussen opa en kleinkinderen. Al blijft die band ook wel na de dood bestaan. In dat opzicht bestaat er geen rouwverwerking. Dat we dat een plaats geven of dat dat verwerkt wordt en we dat min of meer vergeten. Nico blijft je man. Ook al is hij niet meer. Je vader blijft je vader en opa. Ook al zullen we hem hier niet meer ontmoeten. En dat maakt de lege plaats ook zo groot en dat maakt het verdriet ook zo intens. Ook al hebben jullie natuurlijk wel aanzien komen dat deze dag een keer zou komen. Want het afscheid is al wel een poosje aan de gang. Langzaam maar zeker. Steeds meer inleveren. Steeds minder zien worden. Afnemende krachten. Afnemende gedachten. Maar toch heeft hij nog wel een aantal goede jaren ook in Salem gehad. En de laatste tijd ging hij zelfs mee ook naar de kerk. Elke zondagochtend zag ik jullie daar achter in de kerk zitten. En hij nam er ook zeker wel wat van mee. Al had hij het inderdaad door zijn lichamelijke omstandigheden wel moeilijk. Maar niettemin, het woord dat had in zijn leven ook een plaats. Jullie hebben veel met elkaar meegemaakt. Dat is ook zo, als je 60 jaar lief en leed deelt, dan lezen we ook in deze psalm, hè, dat mensen ook in een, ja, hier staat een moerbeziënbomendal doorgaan. Een Engelse prediker, Philpott, u ook wel bekend, die heeft dit woord maar onvertaald gelaten. Die zegt het is het bagadal in het Hebreeuws. Dat wil zeggen het jammerdal, het tranendal. Nou, daar zijn jullie ook mee in aanraking gekomen. Dat het leven niet alleen maar bestaat uit voorspoed en vrede en geluk, maar dat er ook tranen zijn. En dat er ook moeilijke wegen gegaan worden. En dat er ook knopen en kruispunten zijn waar je zo moeilijk de weg in kunt vinden. Maar deze psalm die getuigt ervan dat als een mens op God leert vertrouwen, Als de Heere de hoogste plaats inneemt in het leven, dat een mens dan ondanks alles wat hij meemaakt en ondanks dat de dood komt, wel gelukzalig is. En we willen daar samen enkele gedachten zomaar met elkaar over delen. Wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. En dan staat er in het Hebreeuws bij het woord mens een woordje dat wij wel kennen. Adam of Adam. Wel gelukzalig is de Adam, zo staat er letterlijk, die op u vertrouwt, de Adam. En als we de Bijbel kennen, dan weten we wie Adam was. Adam, dat herinnert ons aan de schepping. Genesis 2 en 3. Hoe God de Adam, de mens, schiep naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Hoe God de mens, zoals Psalm 8 zegt, met eer en heerlijkheid gekroond heeft. Daar was de mens echt wel gelukzalig. In de nabijheid van de levende God, de schepper van hemel en aarde, die hem ook alle gaven en eigenschappen had gegeven om de aarde als een rentmeester te kunnen verzorgen. Altijd in de nabijheid van God, volmaakt, zonder zonde, heilig, rechtvaardig, vol van liefde, vol van God. Wat was de mens toen wel gelukzalig? Maar de Bijbel vertelt ons ook heel eerlijk hoe het komt dat er vanmiddag een grafkist hier in de kerk staat. En dat jullie in rouwkleding, in een rouwdienst bijeen zijn om een geliefde vader en man en opa straks te moeten gaan begraven. Dat is niet omdat de dood bij het leven hoort, zoals men wel wil zeggen. Maar we voelen allemaal wel, de dood hoort er niet bij. Dat is een vijand. Daar strijden we heel ons leven tegen. Maar het is een verloren strijd. En hoe komt dat nou dat die dood in de wereld gekomen is? Nou, het woord Adam herinnert ons ook, behalve aan de schepping, aan de overtreding. De overtreding van Adam en zijn vrouw Eva, die als God wilde zijn, die tegen God in opstand zijn gekomen en die daardoor diep gevallen zijn en van God de straf hebben gekregen dat ze sterven moeten. De straf, de bezoldiging van de zonde, het loon op de zonde is de dood. En dat moet gezegd worden, juist ook in een rouwdienst waar Gods woord centraal staat. Het is geen lot, het is geen pech of het is niet iets anders dan alleen het gevolg van de zonde. Maar hoe kan het dan dat deze dichter in dat laatste vers van deze psalm, jullie trouwtekst, dan toch kan zeggen, Heere der Heerscharen, wel gelukzalig is de Adam die op u vertrouwt. Hoe kan het dat een mens toch zalig, gelukkig kan zijn? Want er staat, die is, hij niet, hij zal wel gelukzalig zijn en hij is wel gelukzalig. Nou, daar heeft de dichter dus een antwoord op gegeven in heel deze psalm. Je kunt vers 13 eigenlijk wel zien als een soort samenvatting van wat hij hiervoor allemaal heeft gezegd. En als er dan één ding duidelijk wordt in deze psalm, dan ligt het wel hierin dat die zaligheid, dat geluk, niet in de mens ligt. En dat dat niet verklaard kan worden vanuit de mens. Dat maakt deze psalmdichter wel heel duidelijk. We hebben gelezen bijvoorbeeld van die mus en die zwaluw die in het heiligdom van God een plaats hebben. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest. En die musjes en die zwaluw die hebben daar in principe niets te maken. Als die beestjes maar een nestje kunnen bouwen, of dat nu ergens is onder de dakgoot van een boerderijtje, of dat dat nou is bij de altaar in de tempel, dat maakt zo'n beestje niks uit. Maar die dichter die heeft gezien, ze worden niet weggejaagd. Die mussen die mogen daar zijn. En die zwaluwen die mogen daar een nestje bouwen. En een mus en een zwaluw, het zijn hele onbetekenende beestjes. Die hou je niet in een volière. Dat zijn geen zangvogels. Dat zijn geen vogels die kunnen pronken met hun veren. Nou, zo heeft deze dichter zichzelf ook wel wellicht bezien. In geestelijk opzicht. Dat er ook in hem voor God niets moois, niets schoons te vinden is. En dat het dus niet daarom is dat God zijn oog op hem geslagen heeft. Het wonder ligt in God en dat wordt onderstreept ook nog eens onder die woorden die hij aan het begin gebruikt. Dat het een psalm is voor of misschien ook wel van de kinderen van Korach. De kinderen van Korach, dat waren tempelzangers die in het heiligdom de zang verzorgden. In de godsdienst van Israël. En wie waren nou die kinderen van Korach? Nou, als we de Bijbel kennen, dan weten we dat dat kinderen zijn geweest van een van de drie mensen die met hun families in opstand waren gekomen tegen Mozes en Aaron. Tijdens de woestijnreis van Israël naar het beloofde land. En als straf voor die opstand stierven die mensen. Omdat ze niet alleen tegen Mozes hadden gerebelleerd, maar bovenal tegen God, die Mozes als leider had aangewezen. Ze stierven. Behalve de kinderen van Korach. Om een ons onbekende reden heeft God die mensen gespaard. God maakt dus onderscheid waar het niet is. En dat is eigenlijk altijd zo. Als een mens zalig wordt, dan is dat niet omdat de ene mens wat vromer is dan de andere. Of omdat de ene mens wat ernstiger is dan de andere. Of omdat de ene mens naar de kerk gaat en de andere niet. Daar ligt het onderscheid niet. Het ligt in het wat wij noemen welbehagen van God. Gods verkiezend welbehagen. En dat ligt voor God, wij weten niet wie dat er in dat verkiezende welbehagen liggen opgesloten. Maar daar ligt het geheim. Er is niemand die God zoekt, zegt de Bijbel. Ook niet tot één toe. Er is niemand die God lief heeft. En als dat wel zo is in het leven, dat een mens God lief gaat krijgen en een mens gaat zoeken naar God, dan ligt daar een geheim achter. Dan ligt daar het geheim van Gods eeuwige liefde. En van Gods zoekend welbehagen. Maar deze dichter laat ons wel zien dat dat in het leven tot uiting komt. In deze psalm laat de dichter in zijn hart kijken. En dominee Power die heeft daar ook op gewezen. Als het gaat om dat vertrouwen op God en wat dat betekent in deze psalm, dan zegt hij, dan kan je drie kenmerken zien in het leven van iemand die op God leert vertrouwen. Allereerst wel dat zo'n mens gaat verlangen naar God. Gaat hongeren, gaat dorsten naar God. Nou, we treffen het in heel aangrijpende en diepe woorden aan in het begin van de psalm. Mijn ziel, zo zegt hij in vers 3, is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Dat verlangen, dat onbestemde gevoel in je hart, dat onrustige hart, dat beseft dat het buiten God is. Dat het leven hier op aarde eindig is. Dat er iets meer moet zijn dan dit tijdelijke en dan dit aardse. Het ongeluk dat de mens in zijn hart gevoelt omdat hij buiten God is, een van de bekende kerkvaders, Augustinus, die heeft gezegd dat wij tot God geschapen zijn. En onrustig is het hart, totdat het rust vindt in God. Nou, iets van dat Gedreven, hongeren en dorsten, dat kende deze psalmdichter ook. Het komt zo diep weg uit zijn hart. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen. En dat verlangen dat werd dan heel gericht op het heiligdom. Hoe lieflijk zijn uw woningen. Daar waar God in de dienst van de verzoening zichzelf toonde. Daar verlangde deze dichter naar. Het is ook eigenlijk wel een pelgrimspsalm. Al staat hij dan niet tussen die bekende pelgrimsliederen. De liederen Hamaalot. Maar het is toch zeker wel een pelgrimspsalm die de Israëlieten zongen op weg naar het heiligdom tijdens de grote feesten. En wat was hij daar graag? Daar ging hij naartoe met Pasen, met Loofhuttenfeest of andere feesten. En daar kon die man zijn hart ophalen. Hij heeft het over de voorhoven van de Heer, de tempel, wat hij daar zag. Het brandofferaltaar, waar de lammeren geslacht werden. Waar de priester de handen op de kop van zo'n offerdier legde en waar hij symbolisch de zonden oplegde. En dat dier, dat ging in plaats van die zondaar de dood in. In een theologische term noemen we dat de rechtvaardiging. Dat de straf uitgevoerd wordt. Dat het recht van God gehandhaafd wordt. Rechtvaardig. Door die straf te voltrekken. Maar ook het koperen wasvat stond in het voorhof. Waar de priesters zich wasten met heilig water, in die zin dat ze in dat opzicht beleden dat ze gereinigd, geheiligd moesten worden. We noemen dat ook wel de heiligmaking. Ik zal er verder niet al te diep op ingaan, maar die twee zaken. Rechtvaardiging en heiligmaking. Dus dat een mens weer recht voor God komt te staan, dat er geen zonde meer is. Dat een mens weer schoon gewassen wordt. Dat een mens weer op een beginsel heilig voor God begint te leven. Daar was deze dichter met zijn hart op gericht. En hij verlangde zo daar om daar te zijn waar deze dingen getoond werden. En dan laat iets van deze psalm ook zien in welke gezindheid dat hij daar was. Met welk hart hij daar stond. Hij kwam daar niet uit de tempel zoals die fariseer uit de gelijkenis en die zich gewoon presenteren van: Heere, hier ben ik. En nu zal ik eens vertellen aan u wat ik allemaal gedaan heb. Ik vast 2 maal per week en ik geef 10e van alles wat ik bezit. En ik ben niet zoals die rover en ik ben niet zoals een moordenaar of zoals, nou ja, slechte mensen. Nee, deze dichter die heeft het erover als hij in een tempel komt, dan komt hij eigenlijk niet verder dan de dorpel, de drempel. Want zo zegt hij het in vers 11. 1 dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. En ik koos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. 1 dag daar te zijn, waar ik God mag zien in de offerdienst. 1 dag in zijn nabijheid, dat is mij veel beter dan 1000 waar God niet is. Al is daar volop plezier en al is daar volop zonde. Ik kan het daar niet meer in uithouden, zo zei deze dichter. Ik ben veel liever 1 dag in Gods huis. En dan liever aan de drempel te staan. Verder kwam hij niet. En we kennen wel zo'n mens, ook in het Nieuwe Testament, die ook zo verlangde om naar de tempel te gaan. Verlangde om in Gods huis te zijn, maar niet verder kwam dan de drempel. De tollenaar uit diezelfde gelijkenis die ik net noemde. Hij bleef van verre staan. Want hij vond zichzelf zo onwaardig. Net zoals deze dichter. Zag zichzelf als zo'n grijze, grauwe mus. Geen veren om mee te pronken in geestelijk opzicht. Zag zichzelf als een zwaluw. Nou, dat is ook geen nachtegaal. Die kan ook alleen maar piepen. En daarom kwam hij niet verder dan die drempel. En daar zakte hij op zijn knieën en hij sloeg op zijn hart, op zijn borst, daar waar de kwaal zat, waar de zonde woonde. En hij zei, o God, wees mij de zondaar toch genadig. En zo gaf deze dichter daar uiting aan. Wat er dan in het huis van God voor hem allemaal te zien was en wat daar allemaal te verkrijgen was. En hij brengt dat dus onder woorden met die laatste woorden. Wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Wat is nou vertrouwen? Want dat is de kern van het geloof. Onze belijdenis, de catechismus, die zegt wat is nou een waarachtig geloof? Nou, dat is niet alleen maar dat je met je verstand weet wat er in de Bijbel staat. En dat je dat ook gelooft. Dat je zegt van nou, dat is de waarheid. Ik geloof dat Abraham heeft bestaan en ik geloof dat Jezus aan het kruis is gestorven. En ik geloof, nou ja, alles wat er in de Bijbel staat. Maar de kern van het geloof is vertrouwen. Dat zegt dominee Pauw ook in zijn meditatie. Het vertrouwen, het je toevertrouwen. Hij zegt dat vertrouwen dat behelst drie dingen. Dat is allereerst dat hongeren, dat dorsten, dat verlangen naar God. Het besef dat je zonder God niet gelukkig bent. Maar dan ook het toevlucht nemen, dat noemt hij als tweede. Je vlucht naar God toe. Je vlucht naar hem toe die ook gezegd heeft en die je ook nodigt. Wend u naar mij toe. Word behouden. O alle geëinden der aarde, want ik ben God. En dat geeft dus vrijmoedigheid. Want waar haalt een mens dan de vrijmoedigheid vandaan om dan tot die God te vluchten? Want het was toch ook die God tegen wie we gezondigd hebben. We hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. We hebben hem vergramd, zo zegt een psalm. Nou, hoe durft een mens dan nog naar deze God te vluchten? Nou, die vrijmoedigheid ligt alleen daarin dat deze God gezegd heeft, wend u naar mij toe. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven. En meer van dat soort uitnodigingen die een mens vrijmoedigheid mogen geven om de toevlucht te nemen. En dan ook het derde, zegt dominee Pauwen, dat is het toevertrouwen aan hem. Vertrouwen hebben. Dat doe je vanuit een doorleefde nood. Als je niets anders meer hebt om op te vertrouwen. Als je bijvoorbeeld een hele ernstige ziekte hebt. En je hebt al stad en land afgelopen. En er is geen dokter die je kan helpen. En alles wat je probeert, het lukt niet. De ziekte gaat door. Maar stel, je hebt gehoord van één arts, ik noem maar wat, in Duitsland. En daar zijn goede geruchten over. En daar hebben heel veel mensen baat bij gehad. Nou, alles wat een mens heeft, dat zal die geven voor zijn leven. Dus dan ga je naar zo'n arts als een laatste strohalm. En als je daar dan zit bij zo'n arts, als de allerlaatste mogelijkheid. En die man die heeft je onderzocht en die gaat kijken van wat is er aan de hand, wat heeft hij of zij nodig, dan gaat hij een behandelplan voorstellen. Nou, stel nou dat je tegen zo'n man zou zeggen, die dan dat behandelplan voorstelt, ja maar dokter, zouden we dit nou eerst niet eens doen? Of kunnen we dat medicijn nou niet eens proberen? En je gaat die man de weg voorschrijven, wat zou hij zeggen? Mevrouw, meneer, vertrouwt u mij niet? Dat is toch de kern ook van het overgeven van een patiënt die ten dode is opgeschreven aan zo'n dokter. Je moet vertrouwen hebben. En dat is nou precies wat het geloof ook is. Geloofsvertrouwen. Vanuit een doorleefde nood. Waar alle hoop mij gans ontviel. Zo zegt een psalm. En niemand zorgde voor mijn ziel. En hoe kom je dan aan het vertrouwen? Nou, dat is ook niet iets wat wij zelf kunnen produceren. Dat geloof, dat waar het hier over gaat, natuurlijk kan een mens van allerlei soorten geloof produceren. Daar is de Bijbel ook wat duidelijk in. Mensen geloven van alles. Zelfs de duivelen geloven, zegt een schriftgedeelte, en de duivelen sidderen. Maar dat geloof waaraan de zaligheid verbonden is, wat ook in deze regel staat, wel gelukzalig die zo mag vertrouwen, dat is nou een gave van God. Waar komt het geloof vandaan? Van de Heilige Geest, zo zegt onze belijdenis. En dat maakt een mens dus tot een bedelaar. Niet tot een vals, lijdelijk, afwachtend iemand. Nee, daar is de nood veel te groot voor. Juist die doorleefde nood, die maakt dat je niet kunt ophouden met vragen en met smeken en met toevlucht nemen en met bidden en met kloppen en met smeken. Dat is nou het kenmerk van iemand die leert vertrouwen. En die, zo zegt toch Jacob tegen die engel, ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. En zulke mensen, en mag ik u daartoe aansporen en daartoe ook aanmoedigen, om zo het leven buiten uzelf, in deze God die in Christus Jezus zich geopenbaard heeft, te zoeken wat je nodig hebt. Wel gelukzalig. En dan wordt er hier gezegd, is die mens. Dus niet zal zijn, zal straks worden. Nee, hij is het nu. En er zijn momenten, dan doet de Heilige Geest je dat heel sterk gevoelen. Dan, als je dat vertrouwen mag beoefenen, dan komt er al iets van die vrede en van die rust en van die gelukzaligheid en van die blijdschap. Die stroomt dan in je hart. En dan mag je het alles aan God overgeven en jezelf aan Gods voeten neerleggen. En dan vertrouw je. En dan is er bij Hem alles te vinden wat je nodig hebt. Dan ga je van kracht tot kracht. Ja, door het Bakerdal. Door het Jammerdal. In een rouwbijeenkomst en straks als de weg verder gaat. En je moet verder zonder man. En verder zonder vader. En opa zal je niet meer zien. Maar als de Heere erbij is, dan zijn er toch momenten. Dan ben je wel gelukzalig. Als je God mag hebben, dan heb je alles. Want deze God, hij noemt zichzelf hier Heere der Heerscharen. Nou, wat betekent dat? Nou heren, het staat hier ook boven de rouwkaart met allemaal hoofdletters. En dat is een manier van de Statenvertalers, dus degene die deze Bijbel vertaald hebben, om daarmee aan te geven, daar staat nou in de grondtaal het woord Jehovah of Yahweh. We weten niet hoe die naam werd uitgesproken. Maar dat is een naam, de grootste godsnaam die er is, die God aan zichzelf gegeven heeft. Dat zoveel betekent als ik ben die ik ben. En ik zal ook zijn die ik zijn zal. Daaruit spreekt zijn trouw. Daaruit spreekt zijn almacht. He, want het is een naam die uitgesproken is bij de verlossing van Israël uit Egypte, uit het slavenhuis. Toen die farao, die Egyptische farao, zijn handen om het volk van Israël geslagen had en hij weigerde dat volk weg te laten gaan. Maar deze getrouwe God heeft Israël verlost. En bij elke plaag brak hij weer een vinger los van die farao tot de 10e plaag. En toen moest hij dat volk laten gaan. Deze almachtige, deze getrouwe, deze barmhartige God. Hij is de Heere der Heerscharen. En Heerscharen, dat betekent legers. Goddelijke legers van miljoenen engelen. Nou, één enkele engel in de Bijbel, die is al in staat om een heel leger te verslaan. En daar is deze God de opperbevelhebber van. Nou, als je deze God nou als jouw God mag kennen. Als je nou mag zeggen, mijn koning en mijn God. Zoals deze psalmdichter ook zegt. Wat kan je dan nog gebeuren? Dan ben je in de bescherming van de Almachtige. En van de getrouwen. Dan ben je inderdaad in alle mogelijke opzichten wel gelukzalig. Maar de andere kant is ook waar. Als we deze God niet kennen. Als we deze God niet geloven, niet op hem vertrouwen. Als we deze God de rug toekeren. Als we zonder God in de wereld leven. Dan zijn we niet welgelukzalig, zegt de Bijbel, maar dan zijn we rampzalig. Rampzalig de mens die niet op u vertrouwt. Dan moet je inderdaad alleen het leven door. Met alle moeite en verdriet. Dat zal nog op een bepaalde manier wel lukken misschien. Want je hebt nog wat mensen om je heen. Maar zonder God het leven uit. Dat zal niet gaan. Want dan is deze God, zo zegt de Bijbel, een eeuwige gloed. En een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. En dan zijn er geen woorden genoeg om te zeggen hoe rampzalig die mens is die zonder God en buiten God moet leven en sterven. Maar God zoekt dat niet. Hij zoekt ons leven. Hij zegt: bekeer u. Dat wil zeggen, keer je om. Ga niet met je rug naar mij toe door het leven, maar keer je om. Vlucht op mij. Vertrouw op mij. En uw ziel zal leven. Ik heb geen lust in de dood van een goddeloos mens. Maar daarin heb ik lust dat zo'n goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. En laat deze eenvoudige rouwdienst een aansporing zijn voor ons allemaal. Nu wij nog in het leven zijn. Om deze God te zoeken. Hij is naar deze wereld gekomen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En in hem is zijn barmhartigheid en zijn genade en zijn almacht getoond. Hij heeft zichzelf gegeven tot de verzoening van alle zonden. Zijn bloed dat reinigt. Zijn bloed dat maakt zalig. Gelooft in deze Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Amen. Almachtige, getrouwe en genadige God. Voordat wij naar de begraafplaats gaan, komen wij nog tot u. Om u te vragen of dat u de woorden die gesproken zijn, uw woorden, wilt heiligen in onze harten. Dat er iets mag blijven vasthaken in ons hart. Al is het maar één woord, Heere. Al is het maar een enkele gedachte. Maar dat we er niet van los zullen komen. En dat we niet zullen rusten voordat wij deze geloofsbelijdenis ook voor eigen hart en leven mogen kennen. Wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Laat het, Heere, tot onderwijs en ook tot vertroosting zijn. En wilt u geven, Heere, dat nu wij naar de begraafplaats gaan, dat dit woord mee mag gaan met Adrie, nu ze haar Nico moet gaan begraven, haar zijn lichaam aan de schoot van de aarde moet toevertrouwen. Marcel en Corrie, Arjan en Gerrie, Matthijs en Corrie, en Stefan en Chantal met hun kinderen en kleinkinderen. Wees u met het gezin, met een ieder die bij ons is. En laat de woorden van eeuwig leven ook aan het graf mogen klinken, Heere. En schenkt u ons persoonlijk dat geloof, dat geloofsvertrouwen. Opdat wij zien mogen op u, over de dood en het graf heen. En ons in leven en sterven aan u mogen toevertrouwen. Heere, we hebben er geen recht op. We kunnen het niet verdienen. Maar u hebt ook in deze psalm laten zien dat het van u uitgaat. En dat u in uw welmenendheid mensen nodigt om het leven bij u te zoeken en te vinden. Wilt u het zo doen, Heere? Terwijl we u dankzeggen voor alles wat u schonk, voor de rust in dit moment. En wilt u nu met ons meegaan naar de begraafplaats? We vragen het u uit genade en om Jezus wil. Amen.